beschouw het als klare taal. Goed, terug naar dit schriftgedeelte dan. Er moet dan duidelijk zijn dat in vers 11 wij een beschrijving vinden van de gemeente en van de wijze waarop wij als gelovigen inderdaad de overwinning, de overhand, of hoe dat maar heten mag, hebben op Satan en zijn personeel. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams, door het leven van Christus in de praktijk gewoon, en door het woord hunner getuigenis. Zo overwint men de duivel, hè? Nou ja, u weet toch goed, was toen de Heer Jezus zelf verzocht werd. Het enige keer dat het uitgebreid ook beschreven wordt, denk ik. Maar het antwoord was altijd, er staat geschreven. Het bleef altijd bij het woord. En daarin hebben we de overwinning. Daar zouden wij ook trouw aan zijn. En zolang wij trouw zijn aan het woord Gods, dan is er niks te vrezen. Het is trouwens hetzelfde als het schild des geloofs. Want het is geloof in het woord Gods. Het is ook hetzelfde als het zwaard des geestes. Het welk is het woord Gods, staat er notabene nog bij in Efeze 6. Enzovoorts. En tot helm de hoop der zaligheid. Nou, er staat niet hoop bij, er staat er in 1 Thessalonicenzen bij. Maar in Efeze staat gewoon de helm der zaligheid. Maar het is wel degelijk de helm van de hoop der zaligheid. Wij verwachten namelijk zaligheid van de Heer in de toekomst. En daar zien wij naar uit. En met het zicht daarop blijven wij nu trouw aan de Heer en aan zijn woord. Dat is de gedachte. En dan hebben wij de overwinning. Niet dan hebben wij geen strijd. Dan hebben wij strijd, maar bovendien overwinning. En daar gaat het maar om. Nou goed. En daarna staat er vers 12. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. En gij die daarin woont, daar hoort uiteraard bij de mannelijke zoon. Die weggerukt was tot God en zijn troon, slaat inderdaad op de gemeente. Misschien nog op het een en ander meer, maar in elk geval op de gemeente. Bedrijf vreugde, gij hemel en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Er staat gewoon wee de aarde en de zee. Maar goed, alles wat onder de hemel is dus. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Dat betekent dus dat hij inderdaad nogal agressief tekeer zal gaan. Al moet het tegelijkertijd beschouwd worden als enige laatste stuiptrekkingen. Dus toch weer niet zo alarmerend. Voor ons is het sowieso niet alarmerend om de eenvoudige reden dat wij allang de overwinning hebben en zelfs definitief. En bovendien weten wij hoe het afloopt. Toch? En we weten zelfs dat God het mede gebruikt ten goede, dus waar maken we ons eigenlijk druk over? Toch? Nee, dat zeg ik omdat er zoveel literatuur, zogeheten christelijke literatuur, op de evangelische markt is, zal ik maar zeggen, waarbij wij gewaarschuwd worden voor alle ellende die in de dagen van de grote verdrukking wellicht over de gelovigen op aarde zal komen. Ik moet u zeggen, wat er ook komt, komt er in ieder geval niet over ons. En dan niet meteen zeggen, maar over ons komt toch ook ellende. Zeg ik, ja, dat is waar, maar daar hebben we het niet over. Natuurlijk, dat is altijd al zo geweest. En over ongelovigen komt ook altijd ellende. Want de wereld heet nog altijd het tranendal. Ik bedoel, maar dat is nog niet hetzelfde. Ja, is toch zo? En de wereld is een strijdtoneel enzovoorts. Maar dat maakt het nog niet tot een grote verdrukking van vanaf Adam tot vandaag aan toe. Want dat is niet zo, hè. Dan weet je niet wat de grote verdrukking is. Maar goed, wat ons betreft vreugde in elk geval, en wat de Satan betreft een kleine tijd. Daarna staat er in vers 13, want nou gaat het verhaal pas verder met de draak. Er staat er in vers 13, en toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, ik vind dat zo mooi hoe het beschreven wordt. Ik denk dat er veel meer humor in de Bijbel te vinden is dan wij in de Statenvertaling terugvinden. Maar ik denk ook dat als wij echt gewend zijn aan de Statenvertaling, en dat mag ik toch wel denken dat ik er redelijk aan gewend ben, langzamerhand, dan vinden wij het wel degelijk terug. Want die uitspraak, grote toorn en kleine tijd, dat vind ik toch wel humoristisch. En deze uitspraak, toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, vind ik ook wel humoristisch, want in gedachten heb ik dan zo'n cartoon voor me, weet u wel. Dat de figuur uit de hemel gekwakt is, zal ik maar zeggen. Even ziet hij sterretjes, zal ik maar zeggen. En daarna, als hij langzaam bij bewustzijn komt, ben ik hier bij de zaaduitdelers. Oh nee, dat was een andere strip. Maar goed, waar ben ik hier? Zoiets. Het is ook inderdaad een flinke smak, ja. Hij zal nog verder vallen trouwens. Dat staat nog verder terug in de Bijbel beschreven. En dat is bepaald ook niet van humor gespeend. Om het dan maar plechtig te zeggen. Wat is het in Jesaja 14 of zo? Want er wordt beschreven hoe hij in het dodenrijk aankomt. En hoe men hem daar bespot. Zo ben jij ook hier. Jochie. Nou goed. Zoiets. Dat vind ik ook humor. En ik denk dat dat de beste manier is om over de duivel te spreken. Als dat toch moet, dan bij voorkeur zo. Laten we hem niet al te serieus nemen. Dus toen de draak zag, nadat de mist was opgetrokken, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Dat ligt voor de hand, natuurlijk. Want hij keert zich per definitie altijd tot degenen die zich aan de Heer onderwerpen, uiteraard. En het enige wat je bedenken kunt na de opname van de gemeente is dan dus het gelovige overblijfsel van Israël. En dat is dus die vrouw. Daar richt hij zich in de eerste plaats op. Je kunt het ook anders zeggen. Aangezien de Heer op aarde zijn koninkrijk zou vestigen via Israël. Nou ja, via een gelovig Israël. En dus via het gelovig overblijfsel van Israël. Is dat per definitie de vijand van de duivel. Of andersom eigenlijk, is de duivel hun vijand. En dat is ook wat hier dan bevestigd wordt. Hij keert zich dus tegen de gelovigen in het algemeen. Maar aangezien die op dit tijdstip, vanaf de opname van de gemeente, dus in de eerste plaats bestaan uit gelovigen uit het Joodse volk. En zelfs in het bijzonder uit Jeruzalem. Vanwege het optreden van de twee getuigen onmiddellijk na de opname van de gemeente. Is het dus duidelijk waar het over gaat. De draak keert zich tegen de vrouw. Let u erop dat wij het hier hebben over een tijdstip niet aan het eind van de 70ste week, maar aan het begin daarvan, hè? Nog steeds. Het verhaal wordt nu bij de draak opgepakt en er wordt gezegd, hij is op de aarde geworpen, wat gaat hij nu doen? Hij keert zich tegen elke gelovige. Wanneer? In de tweede helft van de 70ste week? Nou, ik denk het niet. Ik denk in de eerste helft van de 70ste week al, meteen. Ik zou niet weten waarom niet meteen, omdat hij toch kleine tijd heeft en dat weet, dat hij niet meteen actief zal worden. En dus zich zal keren tegen de twee getuigen, maar dat lukt hem niet uiteraard. Want die zijn althans gedurende 3,5 jaar onschendbaar. Hij keert zich dus wel tegen diegenen die door die twee getuigen tot geloof komen, maar die vluchten naar de woestijn. Kijk of het hier ook staat. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En dus nadat zij het manneken gebaard had, en dus gaat het over na de opname van de gemeente, inderdaad. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens grote arends, wat het maar wezen mag, opdat zij zou vliegen, maar dat is nog altijd synoniem met vluchten, zou vliegen in de woestijn, in haar plaats. Welke plaats? Nou, die uit vers 6 uiteraard, want we zijn weer op het precies hetzelfde tijdstip. En dus inderdaad naar de woestijn, naar Petra, ja, inderdaad. Zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt. Door wie staat er nu niet bij? Een tijd, tijden en een halve tijd. Een tijd, dubbele tijd en een halve tijd zijn de opnieuw. Dus gewoon de 1260 dagen uit vers 6. Het wordt gewoon nog een keer verteld. Maar nu staat erbij waarom die vrouw dan vluchtte. Dat staat er in vers 6 niet al te nadrukkelijk bij, maar hier wel. En daar vlucht ze naar de woestijn buiten het gezicht der slang. Nou, ik weet niet of het Helinci was, maar dat weet ik echt niet meer. Want ik onthoud nooit waar ik wat gelezen heb. Maar ik heb wel eens allerlei speculaties gelezen met betrekking tot de Bijbelse profetie. En dan is het idee ineens dat als, dan zegt men, dit is inderdaad Israël, dat zal vluchten enzovoort. Maar Israël zal dan vluchten via twee vleugels. Dus vermoedelijk komt er een vliegtuig of zelfs meerdere vliegtuigen ter beschikking om hen, zeker wel. Ja, nou, ik heb zelfs wel eens een verklaring gelezen waarbij gezegd wordt dat deze plaats in de woestijn, dat zou Kanaan geweest zijn, al in het verleden inmiddels, enige tientallen jaren terug, in de dagen van het sionisme enzovoort, laten we zeggen in de dertiger jaren, toen vele Joden onder... door het sionisme terugkeerden naar, want zo heette dat, terugkeerden naar Palestina. En inderdaad zelfs met vliegtuigen. En men beschouwde dat als vervulling van deze profetie. Want zei men inderdaad, ze gaan naar een plaats in de woestijn. Want het is daar allemaal woestijn. Dat was het ook inderdaad. Enzovoorts. En de twee vleugels, dat zijn dan, dat is dan een vliegtuig of zoiets. Dat soort dingen. Maar u en ik begrijpen dat dat wel leuk bedacht is, maar dat het op geen enkele wijze past in het kader, in het raamwerk dus, van deze profetie. Op geen enkele manier. En daar gaat het om. We zouden dat ook moeten vergeten. Verder, ik ben nog nooit tegengekomen dat profetieën op deze wijze toegepast worden. Dat wil zeggen dat een... dat dit soort taalgebruik op technische wijze zou moeten worden geïnterpreteerd. Waar het om gaat, denk ik, is dat de arend staat nou eenmaal voor de God des hemels. Dat is in ieder geval de duivel niet meer. In het verleden wordt hij wel degelijk als zodanig aangemerkt. In het Oude Testament ook. Daar wordt over de duivel gesproken als over een arend. Begrijp je me goed? Over Christus ook hoor. En daarmee zelfs over de gemeente ook. In de profetie. Zeker wel. Maar hier kan dat niet meer, want hier is Satan zijn vleugeltjes uitgeplukt. Die profetie kent u toch nog uit de... ja, tjus. Ja, precies. Om het er toch een beetje belachelijk te maken. Maar uit... ik doe het niet met het opzet, maar het gaat vanzelf. Ik heb er nou helemaal geen respect voor. Uit Daniel 7, u weet wel, die gevleugelde leeuw en zijn vleugels werden uitgeplukt, weet u wel. En toen stond op zijn voeten en toen bleek het een mens te zijn. Hij was eerst God des hemels feitelijk en daarna werd hij een mens. Nou, hij was eerst overste van de macht der lucht. Goed, neem ik niet de term God des hemels. Kan tot misverstand leiden. Hè? Maar daarna wordt hij een mens. Dat slaat op zijn... opdat hij uit de hemel geworpen zou worden. Maar goed, dat hebben we in de tijd besproken. Maar als het hier dus sprake is van arendsvleugelen, kan het nooit gaan om Satan. Dat lijkt me trouwens duidelijk. En dus waar gaat het over? Wie is dan de arend? Heb ik eens nagevraagd aan Johannes. Want sinds mensenheugenis wordt Johannes, het evangelie van Johannes, in verband gebracht met de arend, omdat hij Christus schildert als de Zoon Gods. Degene die in de hemel thuis hoort, waarvan de arend de type is. U weet wel, de leeuw, de os, de mens en de arend. Die vier aangezichten van de cherubim enzovoort, de arend. Kortom, wie is de arend? Christus. Dus het is de Heer zelf die daarvoor zorgt. En de volgende fase is makkelijk genoeg. Vorige keer zijn wij, voor zover ik mij herinner, geëindigd met even een lijstje te geven van de hiërarchie. Zoals die zou zijn. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël. Heb je nog? God zorgt voor Christus. Christus zorgt voor de gemeente. De gemeente zorgt voor Israël. Wie zorgt dus dat die vrouw naar de woestijn gebracht wordt en beschermd wordt? De gemeente. Wie zorgt dat de bruid bewaard wordt, verzorgd wordt? De bruidegom. Hetzelfde verhaal dus, hè? Toch? En waarom ook niet? Waar wij het lichaam van Christus zijn, zou ik niet weten waarom die twee arendsvleugelen niet de uitbeelding zouden kunnen zijn van wat de gemeente doet. Te meer nog, maar dat is niet echt een argument natuurlijk wat nu volgt. Te meer nog, daar als wij er twee tegenkomen, dan is het er meestal één, namelijk de gemeente. Die weet u toch ook nog, hè? U weet wel, twee broden, twee discipelen, twee mannen, Mozes en Aaron, Mozes en Elia, wat je maar wil. Petrus en Johannes, beide Emmausgangers. Castor en Pollux. Ik wilde het net niet zeggen. Want Castor en Pollux, dat is de tweeling. De sterrenbeeld tweeling en bovendien ook de tweeling Castor en Pollux. Maar dat was de naam van een schip van Paulus. En dat is weer zo, omdat Castor en Pollux worden geacht de beschermheiligen. Nee, de beschermgoden was het toen nog. Te zijn van de zeevaart, eenvoudig omdat die twee inderdaad ook behoren tot de Argonauten. En dus tot het personeel van Jason. Maar goed, het wordt toch nog wat klassiek vanavond. Hè? Ja. Nou, goed. Maar als je er dus twee tegenkomt, dan is het één, namelijk de gemeente. Twee blinden. Het is er maar één, Bartimeus. Dat is waar. Nou goed, laat maar zitten. Hebben we het niet over twee vleugels? Waarom niet één? De gemeente. Dat is wat het is. Ik denk dat wij dat doen. Dat de gemeente verantwoordelijk is om Israël te het gelovige overblijf, de gelovigen op aarde. Te beginnen bij het gelovige overblijfsel van Israël. Om dat te verzorgen, te beschermen, te voeden met het manna in de woestijn. Daar hadden we het vorige keer over gehad. Dat zij haar al daar zouden voeden enzovoorts. Zo zit dat gewoon. Dus niet een vliegtuig, maar gewoon u en ik. Dat zijn er ook twee, dus dat klopt precies. Nou, hè? Ja, YouTube, ja. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens grote aan. Dus kun ik zeggen, aan de vrouw zijn gegeven haar man. Kun ik zeggen, aan de vrouw zijn gegeven haar zoon. En de zoon zorgt voor de moeder. Zoon, zie je moeder. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Ja, nou, in een ander verband, geloof ik. Maar dat weet ik zo gauw niet meer.
Ook door de zoons, hè?
Of door de zoons. Ja. Omdat ze zo vliegen in haar plaats, alwaar ze gevoed wordt door diezelfde zoon dus, of zonen. Ja, de bruidegom enzovoorts is dat ook. Hè. Uw zonen zullen enzovoorts. U. Trouwen, zelfs staat er. Huwen. Nog steeds een nieuwe vertaling, broeder. Of kom je er nooit vanaf? Nou goed, laat maar zitten. En dan vers 15. En de slang wierp uit haar mond. Dat vind ik ook leuk. Want de slang is weliswaar de antichrist inmiddels. En het is dus de mens der zonde. De zoon des verderfs. Maar hier is hij een vrouwtje. Toch? Jazeker wel. Een vrouwelijke slang. Dat is trouwens ook niet voor het eerst. Want als in Numeri sprake is van de slang die verhoogd zou worden, is het ook een vrouwelijke slang. Kun je in de vertaling geloof ik nog net zien vanwege een vrouwelijk persoonlijk voornaamwoord, als ik me goed herinner. Maar anders niet, maar in het Hebreeuws in elk geval. En daar is niks mee mis, want het vrouwelijke staat voor de schepping. En de gedachte is dat waar Christus deel uitmaakt van de schepping, wordt hij bij gelegenheid voorgesteld door een vrouwelijk symbool. Bijvoorbeeld een vrouwelijke slang. Dus minder bekend, maar heel bekend is door één vaas. Namelijk via dat offer van de rode vaas. En een vaas is in gewoon Nederlands een koe. Voor de stadse mensen zoals wij, zou ik maar zeggen, dat is een koe. Nou goed. En vazen en pinken, dat vind ik allemaal zo moeilijk. Maar in ieder geval, een vrouwelijk dier. Daar is niks mee mis. Het gaat daarbij om de mens. En dus iemand, een deel van de schepping. De mens die verhoogd wordt en gesteld wordt aan de rechterhand Gods. Bovendien, voor degene die moeite ermee hebben dat de Heer Jezus deel uitmaakt van de schepping. Het is niks moeilijks aan, want u en ik weten toch in elk geval dat hij de eersteling is van een nieuwe schepping. En dus een schepping. Ja, het is maar de helft van het verhaal, dat weet ik wel. Maar die helft, die wordt nou eenmaal nogal eens besproken in de schriften. Daar gaat het maar om, hè. En hier is de draak ineens een vrouwtje. Dat wil zeggen, kwam ook in de gedaante van de mens. En maakte deel uit van zelfs van deze stoffelijke wereld. Op weg naar zijn definitieve verdrijving uiteraard. Maar goed. De slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. Wat er precies gebeurt, weet ik niet. Maar voor zover ik het kan nagaan. We zouden ook dit niet letterlijk interpreteren. Waarom wel? De vrouw is niet een letterlijke vrouw, de draak is niet een letterlijke draak. De vleugels zijn niet letterlijke vleugels. En waarom zou de rivier dan een letterlijke rivier zijn? Dus ook niet. En dan vinden we in het Oude Testament dat een rivier, een stroom water namelijk, de uitbeelding is van een leger. Legers dus. Zeg maar. Ik heb er geen verwijsteksten bij zo gehad, maar zo wordt het nou helemaal gebruikt. Een rivier, stroom van water, als uitbeelding van legers. En als er staat de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, dan komt kennelijk dat leger om. Dat hoeft nog niet te betekenen dat de aarde letterlijk zich opent en dat het leger in de afgrond die dan ontstaan is, verdwijnt. Want als die lui alleen maar sterven, keren zij ook tot de aarde weder waaruit zij genomen zijn. Dus waarom zouden we het moeilijker maken dan het werkelijk is? Komt er in ieder geval niks van terecht. En voor de science fiction liefhebbers onder u, misschien is er wel een krachtveld om Petra heen. En zodra ze daar tegen oplopen, vallen ze dood neer. Ik bedoel, zoiets. Hè? We zaten toch even bij de stripverhalen. Waarom nou niet? Ik bedoel, zulke dingen kunnen we allemaal zelf ook bedenken. Maar ik weet niet hoe precies. Maar dat hij geweld zal gebruiken om inderdaad dat overblijfsel daar te vernietigen, dat lijkt me duidelijk, want door dat overblijfsel zou dat koninkrijk van Christus op aarde gestalte krijgen. Dat is de vijand. Toen zei er iemand, zo kan het niet, want er staat toch dat dat overblijfsel dan is buiten het gezicht der slang, dan ziet hij ze toch niet. Ze zeggen, ja, dat kan ook wel wezen, maar buiten het gezicht van betekent gewoonlijk buiten het bereik van. En buiten het gezicht van betekent zeker niet buiten medeweten. Dat wil zeggen, betekent zeker niet dat hij niet weet waar ze zitten. Dat heb u toch, hè? Buiten het, hij zit ze misschien niet. Nee, maar als je een paar kilometer, wat heet een paar kilometer? Als je één kilometer van Petra vandaan bent, zie je heel Petra niet meer. Laat staan wat erin is. En dat is dus allemaal buiten het gezicht. Maar buiten gezicht wil zeggen in de praktijk buiten bereik, buiten de invloedssfeer enzovoorts. En dat blijkt ook inderdaad zo te zijn, want als hij de legers op afstuurt, blijken die daar nooit aan te komen. Zo zit het eigenlijk. En of het eenmaal gebeurt, of constant, of meerdere keren, dat weet ik ook niet. Maar het gaat er maar om dat die antichrist dus, die figuur, wel degelijk erop uit is om dat overblijfsel om zeep te helpen. Dat is niet een nette uitdrukking, maar het is ook niet iets netjes. Maar het zal hem gewoon niet lukken. Want net zo min als dat de poorten der hel de gemeente zouden overweldigen, net zo min zullen de poorten der hel die gemeente overweldigen. En dan zeg ik weer, en als u nou denkt dat ik een schriftplaats uit zijn verband druk, nee, dat niet. Want de schriftplaats is dat de Heer Jezus zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En natuurlijk is dat een uitspraak over de gemeente in onze dagen, maar ik zou niet weten waarom het niet tegelijkertijd een uitspraak is over de gemeente in die dagen. Ik denk zelfs dat het daaraan ontleend is en dat daarom de term Petra daarvoor komt. Begrijp je me goed? Ik geloof dat de Heer daarin, wat is het, Matthäus 16, deze uitspraak doet over de gemeente, waar wij deel van uitmaken uiteraard. Maar hij is ontleend aan waar het met betrekking tot die gemeente die straks zal ontstaan bij zijn wederkomst. Dat heet ook gemeente, ja sorry. Net zo goed, maar het heet net zo goed een gemeente. Zelfs heet het de gemeente van eerstelingen. Alleen dat is een gemeente van eerstgeborenen die niet in het hemelse Jeruzalem, maar in het aardse Jeruzalem zal zijn opgeschreven. Vrij naar Hebreeën 12. Goed. Nou, weer terug naar deze schriftplaats. Vers 17. Dus, en namelijk, de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Want u en ik weten dat de kleine tijd van deze draak op aarde niettemin 40 jaar beslaat. En 40 jaar is, nou ja, één generatie, zo je wilt, zelfs twee. Het is maar hoe je rekent. Maar dat is een aanzienlijke periode in elk geval. En waar het om gaat is dat in die 40 jaar, dat wil zeggen vanaf de nederwerping van Satan, totdat hij gevangen wordt en als antichrist dus, en geworpen wordt in de afgrond voor 1000 jaar. Dat in die periode is eerst weliswaar sprake van het herstel en dus bekering en herstel van Israël, maar daarna ook van de prediking door Israël, dan wel door 144.000, van het evangelie aan alle volkeren. En daar heb je dan de overigen van haar zaad. Want de eerste van haar zaad, de eerste die uit het overblijfsel van Israël voortkomt, is de gemeente. En de overigen van haar zaad wil dus zeggen degene die daarna alsnog uit Israël voortkomen. Op precies dezelfde wijze, namelijk via de prediking van het evangelie. Dat hebben u toch? Dat zijn de overigen van haar zaad. Het begint namelijk met die vrouw, maar daaruit, daardoor moet je dan zeggen, zal het evangelie gebracht worden aan alle volkeren enzovoorts. En de Satan keert zich niet specifiek tegen Joden of tegen Israël, hij keert zich tegen de gelovigen. Kortom, tegen allen die deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls en die gezegend zijn geworden met de zegeningen die God aan Abraham beloofd had. U weet wel, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En als het ooit vervuld wordt, definitief, dan is het in die dagen. En dus, die antichrist keert zich niet alleen tegen het gelovig deel van Israël, maar net zo goed tegen de gelovigen uit de heidenen. Maar die zijn er pas later, kennelijk. En dus de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Dan zijn we vermoedelijk dus inmiddels voorbij het einde van de 70ste week van Daniel. De overigen van haar zaad, namelijk die de geboden gods bewaren. Dezelfde uitdrukking gebruikt dezelfde Johannes in zijn brieven in verband met ons. Zijn geboden bewaren wil gewoon zeggen zijn woord bewaren, namelijk geloven. En wij bewaren dat woord in het hart en met het hart gelooft men. Dat is wat is. De overige gelovigen, hij keert zich tegen de gelovigen. Want hun tegenpartij zal hij zijn. Tegen de overige van haar zaad, die de geboden gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus typisch een uitdrukking van Johannes. Maar dat het daarbij gaat om de gelovigen in het algemeen van die dagen, dat lijkt mij duidelijk. En hiertoe is het einde van deze reden, denk ik, voorlopig. Want het is inmiddels weer tijd voor onze pauze. En zo komen wij ook nog terecht in Openbaring 13. En dat besluit onze omleiding, zo gezegd. Openbaring 13, eigenlijk begint dat met 12 vers 18... logischerwijze, namelijk ik stond op het zand der zee en ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden en op zijn hoofden was een naam van lastering. Dat schriftgedeelte hebben we al eens aangehaald naar aanleiding van Daniel 7, dus dat zou redelijk bekend moeten zijn. Wij herkennen dit beest ook ogenblikkelijk. Omdat het de uitbeelding is, namelijk in het algemeen van de wereldrijken, zoals die in de loop der geschiedenis zouden bestaan. En meer in het bijzonder, eigenlijk is het de uitbeelding van het allerlaatste wereldrijk. En dat is weer zo, omdat in hoger instantie het natuurlijk toch gewoon gaat om de macht van de duivel. En daarmee gaat het over de tijden der heidenen. En die macht van de duivel drukt zich nou eenmaal uit in die tijden der heiden in het algemeen. En dus in die achtereenvolgende wereldrijken die we hier dus op een of andere wijze ook allen vertegenwoordigd vinden. Want zeven hoofden staat gewoon voor die zeven wereldrijken, achtereenvolgens. En die 10 hoornen zijn een uitbeelding van dat laatste wereldrijk, overeenkomend met de 10 tenen uit Daniel 2 en met de 10 hoornen uit Daniel 7, uiteraard. En dat het daarbij gaat om 10 koninkrijken die bij elkaar horen als federatie. Het blijkt natuurlijk uit de 10 koninklijke hoeden. Hoe zo'n ding eruit ziet, weet ik niet. Maar dat het koningschap uitdrukt, dat weet ik wel. Nou goed. En op zijn hoofden was een naam van lastering. En dat betekent dat de belangrijkste reputatie, dat is naam, hè, dat de belangrijkste reputatie, dan wel het belangrijkste kenmerk, zelfs wezenskenmerk van al die rijken is, lastering. Dat wil zeggen opstand tegen God. Daarmee herkennen we meteen ook Babel. Daar komen we niet aan toe, omdat we de 70ste week toch niet terugvinden in Openbaring 17. Maar niettemin herkennen we dat. Babel als de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En die naam van lastering drukt precies hetzelfde uit. Vanzelfsprekend. Afgoderij. Nou goed. Waarna van het beest staat. Het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En zijn voeten als eens beersvoet. En zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Waarbij ik er altijd ogenblikkelijk op wijs, omdat het anders zoveel tijd kost, dat er niet staat hij leek op een pardel en hij leek op een beer en hij leek op een leeuw. Zo van, het, hij had iets in zich van die rijken die al geweest zijn. Want de leeuw is natuurlijk nog steeds de uitbeelding van het Assyrische Rijk. De beer is nog steeds de uitbeelding van het Medo-Persische Rijk. Allebei met Babel als hoofdstad overigens. Enzovoorts. En hij had iets van een luipaard, de uitbeelding immers van het Griekse Rijk. Het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Ook met Babel als hoofdstad nog net een beetje, denk ik dan. Of net niet, het is maar hoe je het zegt. Maar het was in ieder geval de bedoeling. Maar dat staat er allemaal niet, want er staat is het was een pardel gelijk. Dat wil zeggen, hij mag dan wat in zich hebben gehad van die anderen die hier genoemd worden. Maar het was een pardel. Met andere woorden, hij lijkt op de voorgaande rijken, maar het is de pardel. Dat wil zeggen, het is het rijk van Alexander de Grote, de luipaard, hè. U weet wel, de luipaard, hè? Heb ik wel eens uitgelegd. Hè? Niet een luipaard, maar een luipaard. Als je het afbreekt, moet je het zo doen. Een luipaard. Een leperd. En die loert, dat is wat een luipaard doet, dat weet u misschien niet. Maar die gaat ergens op een boomtak liggen. Ik heb ze gezien, dat is onvoorstelbaar. Dat loopt zo tegen de boom op en zit dan 15 meter hoog ergens boven in de boom. Ja, dat is niet erg handig, maar niettemin kan hij verkijken dan. Enzovoorts. Hoogmoed zit er wel in, hoor. Zeker wel. Maar bij voorkeur op een wat dikkere tak en wat lager. En dan ligt hij gewoon te slapen of te loeren. En als er wat onderdoor loopt wat eetbaar is, dan laat hij zich eruit vallen. En dat was het dan. En vandaar een luipaard. Een leperd. En die gluurt. Gluipert. Komt ook dicht in de buurt, hoor, trouwens. Zeker wel. Nou goed, de pardel gelijk, dat was het. Niettemin voeten als van de beer, de mond als van een leeuw. Maar er staat, de draak gaf hem zijn kracht. En dat hadden we al gedacht natuurlijk. Waar het over gaat is namelijk de voortzetting van, dan wel het herstel van het rijk van Alexander de Grote. En dat met de kracht van Satan. De draak, welke draak? Die figuur die uit de hemel geworpen wordt op aarde. En dan weet u meteen hoe het in elkaar zit. De draak wordt uit de hemel geworpen, komt op aarde in de gedaante van Antichrist. En die zorgt ervoor dat dit rijk tot stand komt, dan wel herleeft. In het Midden-Oosten, niks Europa, vergeet het alsjeblieft. Niks Romeins Rijk, ik heb het in de Bijbel echt niet terug kunnen vinden. In de boeken, maar in de Bijbel niet. Het gaat om een rijk in het Midden-Oosten met Babel als hoofdstad. Voor dat doel, maar dat heb ik u allemaal al verteld, voor dat doel is Babel of wordt Babel dan ook inderdaad in onze dagen herbouwd. Daar hoef ik verder ook niks aan toe te voegen. En Babel zal uiteraard de hoofdstad daarvan worden. Het kan niet missen, de strijd is nu eenmaal altijd de strijd tussen Jeruzalem en Babel. En de eindstrijd der volkeren is de strijd tussen Jeruzalem en Babel. En Armageddon, het magische woord, wat ik een beetje jammer vind, omdat het zo vaak nou ook weer niet in de Bijbel voorkomt, en omdat er ook maar heel weinig over gezegd wordt. Maar de slag bij Armageddon, de slag bij Megiddo, of hoe het maar heten mag, is inderdaad tussen de legers van Jeruzalem en de legers van Babel. De legers die komen van de opgang der zon, staat er elders in Openbaring. En ze komen van over de Eufraat. Ik zeg altijd, ze komen niet van over de Ganges. Want opgang der zon mag dan bij ons tamelijk goed rijmen op de reizende zon. En dan denken wij aan China, dan wel aan Japan. Er zijn dus allerlei verhalen al over verteld natuurlijk. Maar er staat ze niet, ze komen van over de Ganges. En wat heb je daar nog meer voor rivieren? De River Kwai ook nog. Moet ook ergens die kant op zijn. Nog verder weg, dacht ik. Maar nee, gewoon... Oh, dat was over Troubled Water. Dat is weer een andere brug. Maar vooruit. Maar over de Eufraat en niet eens over de Tigris, over de Eufraat. En tussen de Eufraat en verder oostelijk de Tigris ligt inderdaad Babel. Dus kan gewoon niet missen. En die legers zullen verslagen worden bij Megiddo. Voor het geval ze de weg niet weten, er staat een bordje bij. Er staat op dat het de bedoeling is dat daar de eindstrijd der volkeren zou plaatsvinden volgens Openbaring. Dus dan kunnen ze het vinden, denk ik altijd maar. Hè? Vind ik altijd leuk, zulke bordjes in het heilige land. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Ja, ze weten het wel, maar er is niemand die het gelooft. En ja, dat is eigenlijk ook vermakelijk. Het is misschien een onbekend soort humor, maar ik vind het ook humor, ja. Nou goed. Wat moet je anders, hè? Nou goed. Er staat dus, de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Let op, niet de draak zit op de troon. De draak gaf hem zijn kracht, gaf hem zijn troon en gaf hem grote macht. Antichrist is niet de koning van het laatste wereldrijk. Antichrist is de grote wijsgeer, zal ik maar zeggen. De wereldleraar die zorgt dat dat rijk tot stand komt. Maar zelf zit hij niet op de troon. Hij is een soort Rasputin. Dat vind ik leuk, deze vergelijking. Want Rasputin heeft geen goede reputatie natuurlijk. Maar hij is een soort Rasputin achter de tsaar. Ik denk dat die vergelijking redelijk goed opgaat. En weet u niet waar het over gaat, dan trek je maar even de encyclopie om met Wim Kan te spreken. Goed. Dan staat er, vers 3... Ten overvloede, ik zag een van zijn... Die had er 7, weet u wel. Maar ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. De hoofden hebben nummers, weet u wel. 1 tot en met 7 voor achtereenvolgend 7 wereldrijken. Maar van de 1 staat, hij was tot de dood gewond. Hij was als het ware dood, die ene kop. Dat kan natuurlijk niet. Maar een beest met 7 koppen kan natuurlijk ook niet. Het is je reinste symboliek, natuurlijk. Maar de ene kop gaat hangen, zal ik maar zeggen. Wat, ja. Zo teken je dat. Ik heb altijd medelijden met de mensen die het moeten tekenen. Aan de andere kant spijt het me dat het nooit goed te tekenen is. Er zijn tekeningen genoeg van gemaakt trouwens. Maar je kunt beter bij de Bijbel blijven dan bij de tekeningen, denk ik altijd. Maar goed, er staat een van zijn hoofden was als de dood tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. Dat kun je al niet meer tekenen zo, denk ik, dus vooruit. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Zijn er dus 2. De draak gaf dit beest zijn macht. En zij, de mensheid, verwonderde zich over het beest en zij aanbaden de draak. En dat is dus in de praktijk de antichrist. Dat is de duivel, maar dan in zijn aardse verschijning. Hij zegt, zeg maar, Mai, zegt hij. Maitreya, ja, eigenlijk, ja. Nee. Weg gaat hij, broeder. Alleen niet op de gewone politieke manier. Want u weet, politici als ze verdwijnen, dan komt dat omdat ze gepromoveerd worden. Nou ja, en deze zal weggaan, maar niet gepromoveerd worden, integendeel. Maar dat terzijde. Zij zeggen, wie is dit beest gelijk en wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? De verwondering is daarin gelegen, niet zozeer dat er zo'n rijk komt, maar is erin gelegen dat het gaat om een rijk dat in het verleden geweest is en opnieuw tot stand komt. Dat zich herstelt. Dat is het idee. En welk het is, hebben we al gezien, want de uitdrukking was een pardel gelijk in vers 2, is meer dan voldoende. Het betekent dus dat het gaat om de 5e kop, kop nummer 5 van dit beest. Het 5e rijk uit de totale reeks van 7 is namelijk dat van de pardel, de luipaard, namelijk het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En dat zal zich herstellen in het Midden-Oosten. Nou, Midden-Oosten, ja, ongeveer. Midden- en Nabij-Oosten, vooruit. En daarvan staat dan dat aan dat beest, vers 5, aan dat beest werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen, grote dingen namelijk lasteringen, te spreken. Dat woord gods, schuin gedrukt, laat ik dus met opzet weg. Want waar het juist om gaat is dat dat er niet staat, terwijl het in het volgende vers wel staat. En als je dat in vers 5 ook meteen introduceert, dan verdwijnt de progressie die hier in het verhaal zit. Er zit namelijk een zekere voortgang in. Het beest namelijk werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En aan het beest, hetzelfde namelijk, werd macht gegeven om te doen. Niet zulks te doen, maar gewoon om te doen. Dat is namelijk een tamelijk vaste Bijbelse uitdrukking, met name in het profetisch woord. Het betekent om zijn gang te gaan. Hij kreeg macht om te doen wat hij wilde. Het gelukte wel, heet zoiets dan, hè? Met termen weer uit Daniel, meen ik. Dus je werd macht gegeven om te doen. En die macht had hij 42 maanden. Hij kreeg een mond en macht. En voor 42 maanden kon hij zijn gang gaan, is de gedachte. Ik heb het eerder gezegd, dus ik ga het niet uitgebreid uitleggen. Ik zeg dus nu gewoon, de draak, dat is niet dit beest dus, de draak die macht gaf aan dit beest en die de troon gaf aan dit beest, die draak vinden we hier vervolgens in vers 5 als de mond van het beest. Die draak is namelijk de antichrist en dus de duivel en hij is die spreker. Hij is die leraar, hij is die man met die filosofie. Hij is de man die op de achtergrond zijn praatjes verkoopt en daarmee dit rijk als het ware onderbouwt. Of moet je zeggen opbouwt, kan ook. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het gaat over twee figuren naast elkaar. De een is de koning, zal ik maar zeggen, de politieke machthebber. De andere is meer een geestelijke machthebber, een leraar, zal ik maar zeggen. Of zullen we zeggen, het is eigenlijk een soort satanische variant van de koning en de priester. Want de priester is per definitie degene met het woord. Met de wet, met een boodschap, met een lering. Wet is immers onderwijs. Nou, het is die onderwijzer, maar dat is ongetwijfeld die Maitreya. De antichrist dus, dat is degene die deze dingen feitelijk creëert. Want hoe dat ook zij, een rijk is nou eenmaal gebaseerd op een bepaalde filosofie, of moet je zeggen cultuur, op een bepaald gedachtengoed. In dit geval natuurlijk een duivels gedachtengoed, maar ik denk dat het die New Age is, weet je wel, die de tijden veranderen, weet je nog, uit Daniel 7. De tijden en de wet. De tijden veranderen door het onderwijs, de wetlering te veranderen. Op de EO? De New Age op de EO, broeder, wat vertelt u me nu? Ja. Ja, 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 ja. Benjamin Crane wordt hij genoemd. Ja, dat is. Ja, weet ik wel, broeder. Natuurlijk, je komt het overal tegen. Als je één keer weet wat het is, dan verbaas je nergens meer over, want je komt het alle dagen tegen in de publiciteitsmedia. Ook gewoon in de krant. Als je één keer weet hoe het in elkaar steekt, wat voor een wereldje dat is, kom je dat overal tegen. Zo is dat nou eenmaal. Het heet lang niet altijd zo, moet ik u zeggen, trouwens. Maar dat gedachtegoed wat erachter steekt, dat is overal doorgedrongen en ook zeer uitgebreid binnen het christendom, hoor. Maar overal. Maar goed, daar hoef ik het niet over te hebben. Dus ik blijf bij dit schriftgedeelte. Hij kreeg dus een mond. Hij kreeg macht. Dat is in de praktijk hetzelfde. Want waar het om gaat is dat deze figuur, dit rijk, zijn macht kreeg van die mond, namelijk van de draak. Het is dezelfde figuur namelijk, die dat onderbouwt. En 42 maanden gaat hij zijn gang, en dan vers 6, en het opende zijn mond, dan hebben ze dus allebei bij elkaar, het beest en die mond. Het beest en het andere beest, het beest uit vanaf vers 11. We hebben dat besproken, dus u zou het moeten weten. Het opende zijn mond tot lastering tegen God. Nu pas. Om de naam Gods te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Ik denk dat onder zijn tabernakel toch de gemeente zou moeten worden verstaan. Want u moet bedenken dat wij in die tijd wel degelijk actief zullen zijn. Maar het maakt niet zoveel uit. Onder die tabernakel zou je ook kunnen verstaan eventueel het begin van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar het doet weinig ter zake. Hij lastert de naam Gods en alles wat daarbij hoort. En dan staat er weer. En hetzelfde werd gegeven. Macht zo u wilt. Het woord macht is natuurlijk ontleend aan vers 5. En dat mag, hè. Werd mag gegeven om de heiligenkrijg aan te doen. Dat zijn altijd gelovigen natuurlijk. En om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht. Hetzelfde werd gegeven. Macht zo u wilt. Het woord macht is natuurlijk ontleend aan vers 5. En dat mag, hè. Werd mag gegeven om de heiligenkrijg aan te doen. Dat zijn altijd gelovigen natuurlijk. En om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Het probleem van de term heilig is dat wij aan de ene kant denken aan gelovigen. En dat binnen ander verband in de schrift niet gedacht wordt aan gelovigen, maar wel degelijk aan het volk Gods, en dan is het ineens Israël. En zo zijn we het tegengekomen, in elk geval in Daniël 8. Heiligen wil gewoon zeggen apart gezet en gewijd aan een bepaald doel. Dat gelovigen heiligen zijn en gewijd zijn voor een bepaald doel, dat zal duidelijk zijn. Maar dat net zo goed het Joodse volk ook nu nog ongelovig is, wel degelijk door God geheiligd is en aangesteld is voor een bepaald doel, lijkt me ook duidelijk. En vandaar dat de term heiligen zelfs gebruikt kan worden ter aanduiding zelfs van ongelovigen. En mocht u dat te moeilijk vinden, in 1 Korinthe 7 is uitdrukkelijk sprake van een ongelovige die wel degelijk geheiligd is. Niet gelezen? Ja, de ongelovige man geheiligd in de gelovige vrouw, enzovoorts. En de kinderen geheiligd in één gelovige ouder, ook al is de andere ongelovig, enzovoorts. Men zou dus de inhoud van het begrip heiligen niet al te zeer overdrijven. Hè? Het ontleent hoofdzakelijk zijn toepassing aan de context waarin het staat. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte. Wat ik hierin lees is dit, dat vanaf vers 5, dat in vers 5 sprake is over de eerste helft van de 70ste week van Daniël. De opkomst van dit rijk. De mond wordt immers gegeven op het moment dat Satan, de leugenaar van de beginnen, de verklager der broederen, die met zijn praatjes in de hof, in zijn hoedanigheid van tuinslang toen nog, weet u wel. Dat is die mond. Die met die gespleten tong erin. Die mond waar het gif uit voortkomt, dat weet u toch? Satan is dus die mond. Die spreekt tegen God, altijd. Die de woorden Gods verdraait. Dat is wat de gespleten tong ook uitbeeldt. Dat weten we toch ook allemaal, hè? Spreken met gespleten tong heet dat. Zo van twee verschillende dingen zeggen. En dus per definitie leugenaar zijn. Nou goed, die mond die komt pas op aarde en wordt dus feitelijk pas definitief gegeven als hij uit de hemel geworpen wordt. En dus met ingang van de opname van de gemeente en daarmee met ingang van het begin van de 70ste week van Daniël. Daar komt het op neer. En daardoor begint dat rijk te ontstaan. En daardoor wordt ook die macht actief. Begrijp je me goed, dat zal heus de wereld niet voorbij gaan, hoor, dat de duivel op aarde geworpen wordt. Hij zal echter niet als duivel herkend worden. Dat doet men nu al niet. Men gelooft niet eens dat hij bestaat. En als hij dus verschijnt, dan zal men hem als zodanig uiteraard ook niet herkennen. Integendeel, men zal hem herkennen als engel des lichts. En heus, dat is een tamelijk wereldschokkende gebeurtenis, ja. Maar dat is wat de New Age-beweging, althans voor een deel, ook inderdaad verwacht. De verschijning van de grote leermeesters en de verschijning vooral van de grote leermeester. Nou goed, ik heb daar uitgebreid ooit over gesproken, dus nou maar liever niet. Maar zo zal dat gaan. Dus vers 5 is dan de beschrijving van 42 maanden zijnde de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En, want u weet dat in het midden van de 70ste week voor het eerst sprake is van rechtstreekse opstand tegen God. Van de oprichting van de gruwel der verwoesting. Beeld. Rechtstreeks geassocieerd trouwens met het begrip Babel. En bovendien in verband gebracht in Daniël 8 met ontwijding van de heilige plaats. En met dat het Heer, de heiligen, Israël, hoe het maar heet, in de afval zal worden overgegeven. Dat wil zeggen, in de afgoderij zal betrokken worden. En dat is duidelijk waar vers 6 over spreekt. Het opende zijn mond tot lastering tegen God. En dat is dus het midden van de 70ste week. En dan vers 7 opnieuw. Hetzelfde werd macht gegeven. En dan begrijpt u het al. Dat is dan kennelijk de tweede helft van de 70ste week. Hem werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En dat is bijna letterlijk wat in Daniël 7 vers 21 onder andere staat. Ik had gezien dat die ene hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht enzovoorts. Er staat hier ook. Om die te overwinnen. Wel, normaal gesproken, heiligen in de hoogste betekenis van het woord worden nooit overwonnen. Maar heiligen in een wat lagere betekenis, in de zin van dat volk Israël, wel degelijk. Wat betreft de Joodse staat zal het wel degelijk gebeuren. Want u en ik weten dat de laatste keer dat dat volk zal worden overwonnen, zal zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël. Ter gelegenheid waarvan de Jeruzalem verwoest zal worden. En dus, als er staat, en werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen, kan dat slechts betrekking hebben op een tijdstip voor het einde van de 70ste week. En aangezien het nooit kan gaan over de gemeente of iets dergelijks, moet het dus gaan over na het begin van de 70ste week. Dat heb je toch, hè? Dus in de 70ste week, maar uiteraard, het gaat om het eind daarvan. Dus vers 7, hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. We komen dat dus tegen inderdaad in Daniël 7 en Daniël 8. Het Heer werd in de afval overgegeven enzovoorts. Oprichting van de gruwel der verwoesting. Met de grootst mogelijke spoed het land uitvlucht, anders kan het niet meer. Want de tweede helft van de 70ste week begint hiermee. En dan staat er, om die te overwinnen, dat is het einde van de 70ste week. Je weet wel, vastbesloten, verwoesting enzovoorts. En daarna staat er, en aan hetzelfde, aan dit beest werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Wel, als dat hier pas staat, dan betekent het noodzakelijk dat in de voorgaande verzen de macht van dit beest nog niet gevestigd is over alle geslacht en taal en volk. Zodat weer de vraag is, over wie dan wel? Over dat ene volk. Maar dat wordt overwonnen en gaat vervolgens ten onder. Dat heb je toch, hè? Komt onder de macht van de antichrist, maar daarmee komt het ook onder het oordeel Gods terecht. En dan houdt het op. Maar daarna gaat de carrière van antichrist en van dat beest dus, van dat rijk, gewoon verder. Het wordt namelijk verder opgebouwd en met name dan in de Arabische wereld in de eerste plaats. Want daar zal het de hoofdzetel hebben. U dient dat goed te begrijpen. Want hoe dan ook, die antichrist, die wordt beschouwd als de Christus. Komt immers in de plaats van de Christus. En niet alleen de christelijke Christus. En niet alleen de Joodse Christus, maar ook de Mohammedaanse Christus. En de boeddhistische en zelfs hindoeïstische Christus. Dan hebben ze allemaal weer een andere naam. Maar al die godsdiensten hebben dat wel degelijk met elkaar gemeen. Dat zij officieel verwachten de komst van de grote verlichting, de wereldleraar, een engel des lichts. Alleen Satan komt als engel des lichts, maar hij is het niet. Maar hij valt dus bij al die godsdiensten zo zonder meer in het putje. En dan hebben we, want zo heet dat in golfkringen. Als ik dat vaak genoeg zeg, krijg ik een Volvo, broeder. Maar van sponsors moet je het hebben. Maar goed, dan valt dus bij al die lui gewoon in het putje. En bij atheïsten net zo goed. Want een groot deel van de New Ages is natuurlijk volstrekt atheïstisch. Want die wereldleraar die zij verwachten, die verwachten zij als de hoogste mens. Niet als God, maar als een mens. En dat zal hij ook zeggen te zijn. Maar goed, de christelijke Christus is ook een mens. De Joodse Christus is een mens. Ik zou niet weten waarom dat bij de Mohammedanen enzovoort anders zou zijn. Dat is net zo namelijk. Dus dat past er allemaal goed in. En of het nou een religieuze figuur is of niet, hij wordt beschouwd als de hoogste wijze. Mede omdat hij een paar kunstjes kan. En ja. Nou goed, voor sommigen is dat een argument. U weet wel, wonderen en tekenen zou dit doen, hè? Wonderen der leugen, enzovoorts. Uitverkorenen verleiden en dat soort. U kent ze allemaal, hè? Dus eerst over het Joodse volk, maar dat loopt uit op de ondergang van het Joodse volk. En daarna, aan het eind van vers 7, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat is na de 70ste week van Daniël. Het is trouwens niet voor niks dat die 42 maanden in vers 5 geïntroduceerd worden. Want daardoor vinden we aansluiting bij de 70ste week van Daniël. En dat is meer dan voldoende, want daarna herkennen wij precies wat hier gezegd wordt. Namelijk, we zien de opkomst van dit rijk. Het begint heel eenvoudig, begint ook met name binnen Israël, in Jeruzalem enzovoorts. Ik denk ook dat die antichrist zich in de eerste plaats zal bezighouden met Jeruzalem. Een van de grotere politieke problemen toch eigenlijk. En als alles klopt wat ze mij verteld hebben en wat hij mij verteld heeft, dan houdt hij zich daar al lang mee bezig. Dat moet hij allemaal serieus nemen, want Satan liegt wel eens meer. Maar soms spreekt hij ook wel de waarheid, hoor. Soms. Dat is het geraffineerde ervan. Maar goed. Dus dat is de volgorde die we hier eenvoudigweg vinden. Het moet ook duidelijk zijn dat in de eerste verse van dit hoofdstuk wij gewoon het plaatje vinden als zodanig van deze figuur, zonder dat daar gebeurtenissen specifiek plaatsvinden. Het is gewoon de uitbeelding van wie die figuur is. Meer niet. En de geschiedenis van het beest, straks in de toekomst, dat wordt vermeld pas vanaf vers 5 eigenlijk. De voorzichtige opkomst na de opname van de gemeente in de 70ste week van Daniël enzovoorts. Van belang is natuurlijk ook dat wij vaststellen dat de macht van dit beest over alle geslacht en taal en volk uit vers 7 inderdaad pas zal zijn na de 70ste week van Daniël. En het is waarschijnlijk inmiddels al lang overbodig om het te zeggen. Maar het noodzaakt natuurlijk ook tot de vaststelling dat er een periode zou passeren tussen het einde van de 70ste week van Daniël en de 1000 jaren. Zulke schriftplaatsen hebben wij trouwens legio. Maar hier blijkt dat ook weer duidelijk. De grote macht van het laatste wereldrijk zal pas gevestigd worden na de ondergang van de tegenwoordige Joodse ongelovige staat. En feitelijk dus pas na de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat zijn verschijning op de Olijfberg een hoogst besloten karakter draagt. Dat begrijp u toch hopelijk ook. Het is alleen aan Jeruzalem. Dat is in een paar kilometer in de omtrek te zien en dat houdt het op. En slechts aan dat gelovig overblijfsel daar. En voor zover het daar is en overleeft, vlucht het naar Petra en dan weet de hele wereld er verder niks van. Toch? Dat komt pas later. Want de definitieve komst van de Heer, van de Zoon des Mensen, op de troon zijner heerlijkheid als koning over de gehele mensheid, wordt niet beschreven in Matthäus 24, maar in Matthäus 25, vers 31. En dat is dan toch weer alweer 33 jaar na het einde van de 70ste week van Daniël. Daar gaat het om. Maar in die 33 jaar is, zoals eerder gezegd, nog steeds grote verdrukking. En niet slechts over de Joodse staat, want die is er niet eens meer. De ongelovige Joodse staat. Maar over de rest van de volkeren uiteraard. Terwijl aan de andere kant juist die Joodse staat, dat wil zeggen de Israëlitische staat, wordt opgebouwd door gelovige Israëlieten. En dat is wel in tijden van moeilijkheden enzovoort, maar dan geldt net zo goed. Dan gelden al die profetieën waarin staat dat de Heer te dien dagen zijn volk zal beschutten. Die profetieën die men zo graag toepast op onze dagen, maar die er helemaal niet op van toepassing zijn. Dan geldt dat gebed uit de psalm, wat is het, 121, 122, 121, hè? Bid voor de vrede van Jeruzalem. Jeruzalem waar de stoelen staan van het huis van David. De stoelen des gerichts, dat is dit Jeruzalem niet. Hoe kom je erbij? Dit is een ongelovig Jeruzalem waarover het oordeel God zal komen. Maar als de Heer zegt, in die dagen zal ik de inwoners van Jeruzalem beschutten. Wat is dat, Zacharia? Een beetje veel. Zacharia. Dan gaat dat niet over vandaag. Of die uitdrukking van, ik zal Jeruzalem stellen tot een zware steen, een lastige steen, staat de vertaling. Een steen die een zware last is. De volkeren zullen zich eraan vertillen en hun rug breken. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat is niet dit Jeruzalem. En dat is niet deze Joodse staat. Integendeel. Dit Jeruzalem valt in andere categorie profetieën. Dit Jeruzalem wordt beschreven als de bloedstad. De stad met de bloedschuld, waarover de bloedwraak zal uitgevoerd worden. Ja, het zal met Sodom en Gomorra gelijkgesteld worden. Zo staat het daar. Begrijp je wel? Zodat er nog steeds volgens de profetieën een periode moet komen waarin Jeruzalem bevolkt wordt door een gelovig Israël, terwijl in de omtrek gewoon heidense ongelovige volkeren leven en die als bedreigend beschouwd worden. Want anders heeft het geen zin te zeggen, ik zal de inwoners van Jeruzalem beschutten enzovoort. Toch? Of te zeggen, bid voor de vrede van Jeruzalem. Kijk, als dat in de 1000 jaar is, hoezo bid voor de vrede van Jeruzalem? 1000 jaren vrederijk wordt het genoemd. Toch? Wat voor zin heeft dat? Nee, het gaat er juist om dat een aanzienlijke periode zal passeren, een hele generatie zal passeren feitelijk. Zo staat het trouwens ook in Matthäus 24 in ieder geval. Een generatie zal passeren waarin dit koninkrijk van Christus gestalte zou krijgen, beginnend bij Jeruzalem, waarin het evangelie gepredikt zou worden aan een ongelovige wereld, beginnend bij Jeruzalem. En dan Samaria vanzelfsprekend, maar vooral ook overdrachtelijk. Maar niettemin, beginnend bij Jeruzalem tot aan de einden der aarde. En dat is in de tijd van de New Age. Dat is in de tijd van de heerschappij van dit laatste wereldrijk. Dat rijk van Alexander de Grote, weet u wel, het herstelde rijk, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En in die dagen zal dat rijk macht krijgen over alle geslacht en taal en volk. Waarna staat in vers 8, en allen die op de aarde wonen zullen dat beeld of dat beest, een beeld is nog niet genoemd hier, dat komt in de rest van het hoofdstuk, zullen dat beest aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Men zal voor hem wel buigen. En 2000 jaar prediking van het evangelie onder alle volkeren heeft er nooit toe geleid dat de volkeren der aarde hun knieën buigen voor de naam van de Heer Jezus, voor het lam. De nederige, het lam. Vandaar die combinatie in dit vers hier, ineens. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. Begrijp je wel? Maar als men in het boek des levens des lams, bloed van het lam uit het voorgaande hoofdstuk, als men in dat boek geschreven is, heeft men het leven van het lam. Heeft men deel aan dat leven van degene die gehoorzaam was, die nederig was, die God inderdaad diende en die op die grond uitermate verhoogd werd. Maar daar moet de wereld niks van weten. En als straks een of andere hoogmoedige jongen komt, een mens met een grote mond zal ik maar zeggen, en met praatjes, dan gelooft men hem ineens. Ik weet niet hoe ver u op de hoogte bent. Ik sta hier geen propaganda te maken voor New Age. Ik vind niet dat u dat moet weten. Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt dat ik me er toch wel even in verdiept heb. Maar Wat ik het meest merkwaardige vind aan alles wat met New Age te maken heeft, is dat men daar de meest vreemde leringen aanhangt en verkondigt en totaal geen enkele moeite doet om dat op een of andere wijze te onderbouwen. Of om te zeggen van waar men het vandaan heeft. Dat speelt namelijk geen enkele rol. In mijn ogen zijn het gewoon sprookjes. Maar men doet niet eens moeite, met sprookjes doet men dat immers ook niet. Men doet geen moeite om het te verklaren of om het te bewijzen. Het wordt gewoon gezegd, men vindt dat en dat is het dan. En het meest merkwaardige daarvan vind ik dat van christenen altijd gezegd is geworden van ja, jullie met je geloof, jullie vinden dit en dat, maar dat bedenk je ook maar zelf. Wie kan dat nou bewijzen? Hoe kom je aan zoiets? En als we zeggen staat in de Bijbel, dan vermogen zij niet dat in de Bijbel te lezen. Hetgeen trouwens zeer begrijpelijk is. Enzovoort. Maar dan zeg maar, ja, dat is maar wat je geloven wil. Maar dat is precies wat zij doen. En dat gaat wel straks. En ja, straks, nu. Ik ben niet meer uitgebreid op de hoogte. Ik krijg alleen nog op blad van de Maitreya. Want ik wil toch wel weten of er daar nog wat leuke dingen gebeuren dan wel grappen en zo. En vanwege het onbenullige karakter daarvan, dat meen ik serieus, ik neem het absoluut niet serieus. Hoe serieus het ook is eigenlijk. Maar daar heb je een vragenrubriek in. En is de vraag aan Benjamin Kreem, want die fungeert dan als het orakel, zal ik maar zeggen, als het medium. De vraag aan Benjamin Kreem, is er nog dit, hoe zit het nou zus, of zit het nou zo? Er worden vragen gesteld en Benjamin Kreem beantwoordt de vraag met ja of nee, of ligt er met een zin toe. Maar het hoeft nooit wat bewezen te worden. Want hij heeft het gewoon ingekregen van een, ingestraald van Jomanda, van zijn meester. Het is niet eens een meesteres in dit geval. Dat moet je dus maar gewoon geloven. En men gelooft dat. Verschrikkelijk onzinnig. Men gelooft het gewoon. En waarom? Wel makkelijk genoeg. Omdat men er wel wat voor voelt. En eigenlijk, over de details spreek ik dan niet meer, maar wel over de algehele lijn. Eigenlijk, men gelooft erin, of men wil het graag geloven, omdat die hele New Age gedachte natuurlijk in feite niks anders predikt dan de evolutie. Wordt er ook gebruikt. De verbetering van de mens. Er wordt vanzelf steeds beter. Wat ik op zich een wonder vind. Want ik heb een tamelijk negatieve kijk op het menselijk bestaan. Ik denk altijd dat het met de mens steeds slechter gaat. Individueel bedoel ik. Als die jaar of 20, 30 is, gaat het redelijk goed, gewoonlijk. Soms ook dan al niet. Maar vooruit en daarna loopt het toch langzamerhand af. En hoe ouder, hoe gekker. Dat is ongeveer zoals ik het om me heen zie. Misschien moet ik ergens anders gaan wonen, dat zou kunnen. Maar dat is wat ik ervan zie. Wat ik ook zie. Dan zal ik het op een serieuze manier zeggen. Wat ik in ieder geval zie. Is dat als mensen pas op latere leeftijd met het evangelie in aanraking komen. Grijpt het ze nooit meer zo goed. Als dat gebeurt wanneer men jong is. En als men op latere leeftijd pas met Bijbelse waarheid in aanraking komt. Met de waarheid in het algemeen. Dan heeft men een grote moeite mee om het zich alsnog eigen te maken. Wat voor jongeren helemaal geen probleem is. Dat is nou helemaal zo. Waarmee ik dus gewoon sta te vertellen dat, hoe ouder, hoe gekker. Dat meen ik. Je moet het jong geleerd hebben. Zo vroeg mogelijk, want je vermogen, zeker ontvankelijkheid enzovoort, dat neemt inderdaad op hogere leeftijd. Hè? Dat is gewoon zo. De Bijbel zegt het ook. Niet wie mij zoekt zal vinden, maar wie mij vroeg zoekt zal vinden, staat er. Toch? Gedenk uw schepper, niet als je oud wordt. Op je sterfbed, maar in de jongelingsjaren. Dat is nou eenmaal zo. Dus vandaag nog, alstublieft. Dat is het idee. Maar men zegt dan dat het met de mens vanzelf beter gaat. Nou, het is met de individuele mens niet zo. Het is met de mensheid als zodanig uiteraard ook niet zo. Maar ja, u weet al lang dat de geschiedenis ons niks leert. Want als de geschiedenis ons wat zou leren, zou het dit zijn. dat de mens niet verandert en nog altijd even slecht is als dat hij altijd geweest is. En nog altijd geneigd is om sprookjes te geloven, maar de waarheid af te wijzen. Ja, en dat zeg ik niet omdat het volgende week Sinterklaas is. Nou goed, we moesten het daar maar bij laten. Maar kijk, heel die prediking van de duivel was... De eerste keer dat hij in de Bijbel aan het woord kwam, was al dat de mens door eigen kracht en door juiste voeding, door goed onderwijs, door kennis van goed en kwaad zou worden als God, en dat leert hij nog. En als diezelfde duivel straks opnieuw op aarde verschijnt, dan zal hij nog steeds dezelfde boodschap prediken en merkwaardigerwijze de hele wereld zal daar achteraan hobbelen. Spreek de mens aan en dan geloven ze het. Dat hoeven ze niet te bewijzen. En wij bewijzen de dingen uit de schrift. En men haalt de schouders op. Want het is een boodschap niet naar de mens. Zo steekt het in elkaar. Nou, daar is dus ook verder niks aan te doen. Oh, die... Ja. Ja, nou, ik begrijp je, broeder. Maar ik durf er eigenlijk niks van te zeggen. In het openbaar, eigenlijk. Maar ik heb er wel eens wat van gezegd, dus laat ik het nu ook zeggen. Als ik zondagsmorgens vroeg wakker word omdat ik ergens moet gaan spreken, dan zet ik altijd meteen, als ik wakker word, dokter Schuller aan. Want die komt dan voorbij op de een of andere televisiezender. En dan... En als ik dat in een kwartier heb aangehoord, dan weet ik weer precies wat ik die dag moet gaan doen. Dus het motiveert mij uitstekend. Dus dat is een positieve gedachte en dat vindt hij ook, zo moet het zijn. Maar ik moet er wel bij zeggen dat wat ik daar hoor, beschouw ik niet als positief. Hij noemt het positief, het is niet positief. Wat hij predikt, wat in ieder geval altijd de terugkerende lijn is, is positief denken. En het gaat altijd om de verbetering van de mens. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik ook wel wat positiefs te melden heb daarover. Want in de eerste plaats ben ik jaloers op het grote publiek dat hij heeft. In de tweede plaats op die geweldige zaal. Derde plaats heb ik groot respect voor het publiek wat daarin zit, want het ziet er keurig netjes uit. Goed verzorgd, waarmee ik niks lelijks over u wil zeggen, maar ik... Nee, maar ik meen dat, daar heb ik, dat ik vind dat het zo hoort, maar ik ben wat ouderwets, dus u mag het vergeten, maar ik vind dat prachtig. En dat ze prachtige muzikale medewerking hebben, dat spreekt mij persoonlijk als muzikant uiteraard ook aan. Vind ik allemaal prachtig. Die jurk die die man draagt, daar kan ik niet goed overheen. Want dan denk ik, waar heb ik dat meer gezien? Maar de boodschap van... Kijk eens hoe goed wij het hier voor elkaar hebben. Want dat is wat bij mij over... Misschien begrijp ik er geen fluit van dus hoor. Maar bij mij komt over, kijk eens hoe goed wij het hier voor elkaar hebben. Dan zal ik u nog eens aan een voorbeeldig mens voorstellen. En dan, oh, geweldige mensen zijn het allemaal. En ze zien er allemaal goed uit. En dood gaan ze toch, denk ik, er altijd achteraan. Want ik zit zo raar in elkaar. Maar ik denk dat als de antichrist verschijnt, kan die daar zo naar binnen. Misschien vergis ik me. En ik hoop eigenlijk dat hij er wel naar binnen kan, maar dat er dan niemand meer is. Op dat tijd, dat hoop ik echt. Want aan de andere kant kun je niet ontkennen dat de man wel degelijk Christus predikt. Maar ik in zo'n vreemde combinatie, dat ik probeer er objectief naar te luisteren, eerlijk. Want je kan natuurlijk niet iedereen altijd maar gaan lopen veroordelen omdat ze één ding ergens in jouw ogen niet goed doen. Maar wat er bij mij altijd blijft hangen is, wij zijn zulke nette mensen. Enzovoort. En wij denken positief en dat doen we in de kracht van de Heer. Nou, dan moet ik u zeggen, dat werkt zo niet. Dat werkt zo niet. Als wij positief denken in de kracht van de Heer, dan roemen wij in de verdrukking en in lijdzaamheid en dat soort dingen meer. En prediken wij het woord Gods. En ik moet zeggen, dat gaat daar toch niet open. Er wordt Bijbels jargon gebruikt, maar een Bijbel open... Nee, niet echt. En daarom inderdaad, broeder, als ik dan op het noemen van die naam inga, ik denk dat dat meer past. Ik denk dat een New Ager, een aanhanger van de Maitreya, wie dan ook, zich in die categorie beter zou thuis voelen dan ik. Als eenvoudige gelovige, dat meen ik echt. Want onze toekomstverwachting is niet een verbeterde wereld of een verbeterde mensheid. Onze toekomstverwachting is een oordeel over de wereld en de openbaring van de heerlijkheid van Christus. En daar zou over gepredikt moeten worden in plaats van over de veronderstelde heerlijkheid van Robert Schuller zelf vermoedelijk. Sorry. Of over Norman Vincent Peale. Want dat was zijn grote vriend. Ik denk, jongen, als je toch het woord Gods moet prediken en dan je moet beroemen op de grote vrienden die je hebt en op degene met wie je kort geleden nog gesproken hebt, dan ben je toch wel ver van huis. Oh, sorry. Hè? Goed. Wilt u die naam dan niet meer noemen als ik aan het spreken ben, want dan komt u het allemaal uit. Ik hoop dat u niet wist wat over ging. Dat lijkt me toch beter. Laat ons bezighouden met de Bijbelse gedachte. De enige positieve Bijbelse gedachte is dat wij een levende hoop hebben. De verwachting van heerlijkheid van onze groot God en zaligmaker. En in afwachting daarvan dragen wij met Christus smaadheid buiten de legerplaats. En dat ziet er niet zo uit als wat ik daar in de Crystal Palace zie. Maar als u zegt dat ik jaloers ben, dan zeg ik, dat is zo. Ja, ja, vind ik wel. He? Nou ja, nee, onze tijd komt nog, broeder. Want denk aan dat wij een paleis krijgen, hoor. Daar is dat ding van glas helemaal niks bij. Vooruit. Daar houden we het maar op. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we ook vanavond hier mochten zijn en uw profetisch woord mochten openen. We danken u dat wij schrift met schrift mogen vergelijken en mogen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Wij danken u dan dat ook wij tot de conclusie mogen komen dat wij dat profetisch woord hebben dat zeer vast is. En we danken u dat u gezegd hebt dat wij wel doen indien wij daarop acht geven. Wij danken u ook in het bijzonder dat daardoor onze hoop gebouwd mag worden. En dat wij dus onze hoop mogen vestigen op die heerlijkheid die u beloofd hebt aan ons te zullen openbaren. En zelfs nog meer onze hoop mogen stellen op ook onze openbaring in heerlijkheid met onze Heiland zelf. Wij danken u dan, Vader, dat we dat woord mogen hebben en dat u ons in heel de waarheid wilt leiden. Wij danken u dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan. Verworpen, veracht door de wereld wellicht, maar niettemin bij u uitverkoren en dierbaar. Wij danken u dan dat ons deze hemelse toekomst wacht en dat we mogen weten dat u reeds nu ons gezet hebt in de hemel in Christus. En dat hoewel wij de strijd hebben tegen overheden en machten en geestelijke boosheden, wij niettemin in Christus meer dan overwinnaar zijn. Wij danken u dan voor die kracht die u ons geeft en bevelen ons bij u aan voor de dagen die voor ons liggen. Wees u ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen. En inmiddels, broeders en zusters, zijn wij dan aan het eind van onze omzwervingen gekomen. Om weer terug te keren nu naar Daniël. Hadden we wat andere schriftgedeelten bezien, waarin kennelijk over deze profetie gesproken wordt, waarin verwezen wordt deze profetie van Daniël 9. Maar inmiddels keren we dan terug naar Daniël 10. Daniël 10 vanaf vers 1. In het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Belsazar, een zaak geopenbaard. En die zaak is de waarheid, doch in een gezette grote tijd. En hij verstond die zaak en hij had verstand van het gezicht. In die dagen was ik, Daniël, treurende 3 weken der dagen. Begeerlijke spijzen at ik niet en vlees of wijn kwam in mijn mond niet. Ook zalfde ik mij gans niet, totdat die 3 weken der dagen vervuld waren. En op de 24e dag der eerste maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is Hiddekel. En ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een man met linnen bekleed, en zijn lenden waren omgat met fijn goud van Ufas. En zijn lichaam was gelijk een turkoois, en zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems, en zijn ogen gelijk vurige fakkelen, en zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper, en de stem zijner woorden was gelijk de stem eener menigte. En ik, Daniel, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat gezicht niet. Doch een grote verschrikking viel op hen, en zij vloden om zich te versteken. Ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht, en er bleef in mij geen kracht overig, en mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik hoorde de stem zijner woorden, en toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En ziet, een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palmen mijner handen. En hij zeide tot mij, Daniel, gij zeer gewenst man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats, want ik ben als nu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. Toen zeide hij tot mij, vrees niet, Daniel, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw schats, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen. Want het gezicht is nog voor vele dagen. En toen hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik mijn aangezicht ter aarde en ik werd stom. En ziet, een de mensenkinderen gelijk raakte mij aan. Toen deed ik mijn mond open en ik sprak en zeide tot dien die tegenover mij stond. Mijn heren, om des gezichts wil keren zich mijn weeën over mij, zodat ik geen kracht behouden. En hoe kan de knecht van deze mijn heren spreken met dien mijn heren? Want wat mij aangaat, van nu af bestaat geen kracht in mij en geen adem is in mij overgebleven. Toen raakte mij wederom aan een als in de gedaante van een mens. En hij versterkte mij en hij zeide, vrees niet, gij zeer gewenst man. Vrede zij u, wees sterk, ja wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en zeide, mijn heren spreken, want gij hebt mij versterkt. Toen zeide hij, weet gij waarom dat ik tot u gekomen ben? Doch nu zal ik wederkeren om te strijden tegen de vorst der Perzen. En als ik zal uitgegaan zijn, ziet, zo zal de vorst van Griekenland komen. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. En er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst Michael. Tot zover. En daarna ben ik altijd geneigd te vragen, weet gij waarom dat ik tot u gekomen ben? Of heb u nou begrepen waar het over gaat of niet? Een merkwaardig hoofdstuk namelijk, en om met de deur in huis te vallen, vooral een merkwaardig hoofdstuk omdat er eigenlijk niks in staat. Want als ik het kort moet samenvatten, u weet al via het bekende korte begrip, dan verschijnt hier een engel aan Daniel, op omstandige wijze, zegt ook op omstandige wijze dat hij verschenen is, en Daniel op omstandige wijze zegt dat hij het wel wil luisteren. Maar daar blijft het dan ook bij. Meer gebeurt er niet. Allerlei moeilijke toestanden, dat wel. Maar in werkelijkheid gebeurt er niks. En dat komt omdat hoofdstuk 10 de wat uitgebreide inleiding is tot hoofdstuk 11. Want daar begint het pas. Want in vers 2, ik nu zal u de waarheid te kennen geven, ziet, er zullen nog 3 koningen in Perzië staan en de vierde zal verrijkt worden met grote rijkdom, etcetera, etcetera. En dan komt er weer een andere koning en weer een andere koning en zo een hele rij langs, enzovoorts. En dat is hoofdstuk 11. Een van de lastigste hoofdstukken, in elk geval om te bespreken, eigenlijk van het hele boek Daniël, maar dat even terzijde. Maar hoofdstuk 10 is de inleiding daartoe, waarbij deze engel verschijnt aan Daniël om hem het een en ander te kennen te geven, maar dat doet hij pas in wat inmiddels hoofdstuk 11 geworden is, zodat je je afvraagt waarom er zo'n uitgebreide inleiding bij hoort. Het aardige is trouwens dat iets dergelijks komt nog een keer in de Bijbel voor. Dat is namelijk in Openbaring 10. Openbaring 10 zegt ook niks. We hebben hetzelfde verhaal. Er wordt een engel gezien, verschijnt aan Johannes. Zegt dat er nog geprofeteerd gaat worden, enzovoorts. Maar de profetie komt pas in hoofdstuk 11. En hoofdstuk 10 is de hele inleiding daartoe. Er staat verder niks in. Hoewel er wel wat in staat, maar niet precies wat je zoekt eigenlijk. En daarom merk je het niet. En dat is hier ook zo, want er staat natuurlijk wel degelijk wat in. Eigenlijk, men zou hoofdstuk 10 beschouwen natuurlijk als een inleiding tot hoofdstuk 11, omdat de engel voorts inderdaad tot Daniël spreekt, in hoofdstuk 11. Aan de andere kant, men kan Daniël 10 ook beschouwen als een nadere illustratie, dat lijkt me het goede woord, een nadere illustratie van hoofdstuk 9, van het voorafgaande hoofdstuk namelijk. Dat merken wij ook ogenblikkelijk, want er staat ineens in vers 2 van Daniël 10, daar staat, in die dagen was ik, Daniël, treurende, 3 weken der dagen. Toch? 3 weken der dagen. Voldoende zou geweest zijn, ik was treurende 3 weken. Lijkt mij. Er komt nog bij trouwens dat het later herhaald wordt in vers 13, want daar is sprake van 21 dagen. Dus het is 3 weken of 21 dagen. Maar waarom staat er 3 weken der dagen? In 10 vers 2, dat heb ik alles gezegd hoor, maar dat is lang geleden inmiddels. Naar aanleiding van hoofdstuk 9 al. Ja, omdat we in Daniël 9 van doen hebben, ook met weken, 70 weken, namelijk 7 weken, 62 weken en 1 week, als er tenminste geen 1 weg is, denk ik altijd. Maar goed, 70 weken, maar dat zijn weken van jaren. En dat wordt hiermee alsnog achteraf bevestigd, want als hier nou ineens een paar versen verder, 2 versen verder, gesproken wordt over 3 weken, dan zouden wij niet moeten denken dat het gaat eveneens om weken van jaren, dus periode van 7 jaar zeg maar inderdaad weer gewoon weken van dagen. Het is nou eenmaal een Bijbels verschijnsel dat de term week gebruikt wordt als een tijdsaanduiding, een eenheid van 7 eigenlijk, maar 7 wat, dat is maar de vraag. En in Daniël 9 ging het om weken van jaren, periode van 7 jaar. En hier wordt weer teruggeschakeld netjes naar 3 weken der dagen. En zo hoort het ook, denk ik wel eens. Hè. Dan kun je dat niet missen. Dus dat is in de eerste plaats een bevestiging achteraf van hetgeen wij in hoofdstuk 9 gezien hebben. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Ik neem eerst maar even gewoon de draad op. Er staat in het 3e jaar van Kores, de koning van Perzië. Dat is wel aardig. Het 3e jaar van Kores was 534 voor Christus. Immers Kores de Perziaan. Zeg ik dat goed? Ja, Kores de Perziaan verscheen in 536 volgens de chronologie. In 538 voor onze jaartelling. Werd Babylon ingenomen door Darius de Medier. En 2 jaar later kwam zijn hoogste baas eigenlijk, Kores de Perziaan, zoals hij bij gelegenheid in de Bijbel genoemd wordt. En hij gaf de Joden inderdaad toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Maar inmiddels zijn we dan in het 3e jaar van deze Kores terecht. Het is ook de laatste datering die wij in Daniël te zien krijgen. En het is ook het jaar van zijn pensioen eigenlijk. Van zijn retraite of hoe heet zoiets? Emeritaat? Mag dat ook al? Of een, nou goed, zoiets. Maar we zijn dus even terug in de geschiedenis. Maar dat is ook wel aardig, het 3e jaar. Dat wil zeggen, er zijn 2 jaren van Kores voorbij en we komen terecht in het 3e jaar. Daarna in vers 2 is sprake van 3 weken der dagen. 2 voorbij, 3e week. Heb je dat ook nog? Er zit toch een soort van parallel in. En in vers 13 is het 21 dagen, er zijn er 20 voorbij. Er staat alleen een 0 achter nu dus. Er zijn er 20 voorbij en men komt in het derde tiental terecht. Zodat hier drie keer sprake is van het gaat over een derde. Dat valt hij niet zo gauw op, maar het is wel zo. Na drie. En dat is een belangrijk gegeven, want na twee en in de derde, of ook wel kortheidshalve na drie, want zo staat het soms ook in de Bijbel. Wat gebeurde er na twee dagen en op de derde dag? Dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Dat was de opstanding van Christus. Maar neem niet weg dat vele, maar dan ook echt vele malen, wat mij betreft talloze malen, want ik ben de tel echt kwijtgeraakt, in de Bijbel sprake is van na twee en dan op een derde. Het idee is namelijk dat bij een derde sprake is van beloften die God doet, dan wel van beloften die God gedaan heeft en die dan vervuld worden. Bij een drie. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is uiteraard gewoon de opstanding van Christus. Maar een ander belangrijk voorbeeld daarvan, voor ons in elk geval belangrijk, is dat ook onze bedeling, onze tegenwoordige tijd, soms tussen de eerste en wederkomst van Christus, inderdaad zo geteld wordt, dat namelijk na twee dagen van 1000 jaar, en bij de aanvang van de derde dus, inderdaad de openbaring van het koninkrijk van Christus zou plaatsvinden. Kortom, zijn wederkomst in het algemeen gesproken. Na twee dagen en op de derde dag. En zo staat het ook, ik haal het meestal even aan uit Hosea 6. Want daar staat, na twee dagen zult gij ons levend maken. Op de derde dag zult gij ons, let op het meervoud, doen verrijzen. Het is niet een profetie over de opstanding van Christus. Maar het is of een profetie over het tot stand komen van de gemeente. Inderdaad, ter gelegenheid van de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, na twee dagen en op de derde dag. Of de schriftplaats wordt toegepast op Israël en dan is het na twee dagen van 1000 jaar. En dat is waar Petrus het over heeft, weet u wel. Als hij zegt, ja, die wederkomst van Christus, dat duurt nou wel lang, maar laat ik je dan zeggen dat één dag is als 1000 jaren. En 1000 jaren is één dag, dat wil zeggen, dat is 2000 jaren bij elkaar. En dan gebeurt het. Ik zou zeggen, vanzelfsprekend. En iets dergelijks vinden we hier eigenlijk ook terug. Het gaat er namelijk om, wanneer nou eigenlijk, want dat is nog steeds de vraag, sinds hoofdstuk 1, wanneer nou eigenlijk de beloften die God aan Israël gedaan heeft vervuld zullen worden? En het antwoord is, botweg, op de derde. Alleen, van wat en sinds wanneer? Ik bedoel, het is niet erg nauwkeurig natuurlijk, maar dat is wel het verhaal, op de derde. En het punt is dat men in de tijd, in het eerste jaar van Kores, toestemming kreeg om Babel te verlaten, de Joden. Hè. Ze mochten terugkeren naar Jeruzalem en zich daar weer vestigen enzovoorts. Maar inmiddels waren de 2 jaar voorbij en het was de derde en nog was de Messias niet gekomen. Hebben die ook nog? Dat is niet zo.